Die steuntjes in de rug zijn volgens mij ook zo belangrijk. Ik denk het echt onderschatten hoe moeilijk het zou zijn als je het helemaal alleen zou moeten doen.
Ja?
En iedereen je ondertussen wel zou blijven aanbieden of zo. Zeg maar alsof je, alsof dat niet zou bestaan, dat je eigenlijk gestopt bent.
Ja. Welkom bij Ik Stop Nu, de podcast voor iedereen die klaar is met roken en vapen. Hier hoor je verhalen van mensen die stoppen of gestopt zijn. Wat was hun motivatie? Waar liepen ze tegenaan? En wat is hun allerbelangrijkste advies? In deze aflevering spreek ik met Sjors. Hij ontdekte dat roken onderdeel werd van zijn identiteit. Maar dat je dat ook kan veranderen. Hem lukte dat? Straks vertelt hij hoe. Sjors, allereerst welkom. Fijn dat je er bent en je verhaal komt delen. Hoe voelt dat voor jou?
Goed. Leuk.
Ja?
Uitdagend ook wel. Ja?
Waar zit de uitdaging voor jou?
Dat ik bewust weer zeg dat ik iets anders wil qua in gedrag. In dit geval, dus nog een keer kijken naar verslavingsgedrag, roken. Nou, het klinkt allemaal heel makkelijk, maar ga het maar doen.
Ja.
Dus ook altijd wel weer spannend.
Ja, nou, ik ben blij dat je er bent om je verhaal te delen. En je bent niet alleen, ook bij ons is Claire de Nere. Je bent expert stoppen met roken bij het Trimbos Instituut. Welkom. Zelf ook gerookt.
Ja,
vanaf geraakt.
Ja, ik heb zelf ook gerookt. Ja, en gelukkig nu al een hele tijd gestopt.
Nee. En nu bij ons om ons te voorzien van allerlei belangrijke informatie.
Ja.
Maar we beginnen natuurlijk bij jou, Sjors. Jouw allereerste sigaret. Kun je die nog herinneren?
Wel een van de eersten.
Ja, in welke leeftijd, waar moeten we naartoe?
14.
14? Oeh, dat is best jong.
Ja.
Hoe is dat zo gekomen destijds?
Ik weet het niet precies meer wat nou de aantrekkingskracht was. Maar wel dat ik gewoon altijd gekke dingen wilde proberen. En vooral ook altijd in mijn eentje erop uit was. Dus dan beland je toch ook een beetje bij andere brutale boefjes, denk ik dan. Dus dit ging ook zo, ik denk, een sigaret van zijn vader met een vriendje uit de buurt, zoiets.
Ja.
En natuurlijk ontzettend smerig, maar toch wel heel cool.
Dat kun je nog wel herinneren.
Ja, dat kan ik me nog wel herinneren.
Ja. Maar was er iets waardoor je dacht, hey, dit is toch wel iets wat mij trekt?
Nou, niet in dat moment. Ik denk ook niet dat het toen echt een effect heeft gehad. Maar er is wel iets opengezet. En ik denk dat op middelbare school was het zeker wel. De mensen die rookten, dat waren wel de, in ieder geval de kinderen op school waar ik me toe aangetrokken voelde.
Ja, dus, maar je zegt opengezet. Wat werd er opengezet?
Nou, daarna ga je steeds vaker dat proberen, roken. En dan voor je het weet ben je verslaafd aan roken. En dan, ik was 16, toen ging ik mijn ouders vertellen dat ik vast rookte.
En wat zeiden zij?
Ja, dat vonden ze echt belachelijk. En dat is eigenlijk ook bespottelijk. Ik heb nu een dochter. Ik weet nog niet hoe het gaat zijn als ze 15 is. Maar dat ze je dan mededeelt dat ze vast rookt. Terwijl mijn ouders dat niet deden. Dus dat moet wel heel raar geweest zijn.
Maar op je 16e voelde dat heel eigen, denk ik. Als je de stap neemt om dat aan je ouders te vertellen. Dan ben je op die leeftijd denk ik wel zeker van je zaak.
Ja, hoe gaat dat dan? Ik denk ook wel dat je het zoveel doet dat het ook niet meer houdbaar is.
Nee. Stinkende kleren.
Ja, en dingen verbergen of zo. Of ook misschien zelfs wel nog opportunistischer. Dat je gewoon thuis eigenlijk wil roken. Maar dat niet kunt.
Stap, man.
Zeg maar, dat zit er waarschijnlijk ook in.
Of samen. Je ouders rookten niet.
Mijn vader niet meer en mijn moeder heeft nooit gerookt.
Oké.
Maar ik ben nooit met hun rokend opgegroeid. Zeg maar, mijn vader was al gestopt voordat ik was geboren. Dus ik heb het thuis nooit gezien, maar wel buiten.
En in wat voor tijdspannen denken we dan? Jouw rokende periode, hoe lang heeft dat geduurd?
Dus 14, zeg maar beginnen, tot 24.
10 jaar. En hoeveel rookte je dan?
Nou, steeds meer eigenlijk. Ik weet niet precies meer hoe het ging, maar wel dat het op een gegeven moment, het werd gewoon eigenlijk alleen maar meer. En tijdens mijn studententijd was het gewoon. Ja, gewoon
de ene heel, naar de andere.
Gewoon alomtegenwoordig. Ja, niet altijd de een naar de andere, maar toch wel erg veel. Erg grenzeloos.
Ja?
Ook wel met spanning of met studeren is toch
gewoon. Ik wil zeggen, spannend. Want wat maakte dan dat je die behoefte voelde?
Ik heb het toen nooit goed begrepen. Misschien nog steeds niet helemaal, maar het werd heel ongeremd.
Ja.
En pas toen ik ging inzien, oh, het wordt echt alleen maar meer. Zelfs nu het al heel veel is, wordt het alsnog meer. En daar kwam eigenlijk voor het eerst pas een beetje een blik ook op. Oh, wat is dat eigenlijk voor iets raars? Of het dient me niet? Of ik heb er last van? Terwijl tot dan... Dus dan ben ik zeg maar, laten we zeggen 22 of zo.
Ja.
Toen dus dan doe je het echt al heel lang.
Kreeg je dat bewustzijn? Alsof
ja,
je naast
precies.
jezelf ging staan en ineens dacht, hé, wat ben ik aan het doen?
Ja, dus de gedachte dat van stoppen leek mij eerder iets... Dat leek me eerder een last.
En, hoe bedoel je dat?
Ja, dus dat je iemand die wel besluit te stoppen, dat je daar eigenlijk helemaal niet goed in kunt verplaatsen. Maar waarom zou je dat doen? En dan verschuift er iets dat je, ik denk, anders naar je eigen gedrag kijkt. En ook doordat mijn toen vriendin destijds iets tegen me zei, waardoor ik meer naar mezelf ging kijken.
Dan ben ik natuurlijk heel nieuwsgierig wat die vriendin zei.
Dus ze zei van, ik vind het niet aantrekkelijk meer.
Ah.
Want roken heeft natuurlijk altijd iets... Het heeft, voor rokers althans, heeft het iets van aantrekkingskracht. Daar ben ik in ieder geval van overtuigd. Dat heeft het altijd op mij gehad.
Ja.
En dat heeft het nog steeds wel.
Maar toen kwam die vriendin ineens om de hoek en die zei...
Ja, mijn vriendin, nu mijn vrouw, die zei... ik vind het, zeg maar, dat het alleen maar meer wordt. Dat is niet meer aantrekkelijk.
Wat maakte dan dat die aantrekkingskracht ineens verdween? Of had ze die altijd al?
Nee, dus het gegeven van dat we roken, je noemde net identiteit, en dat het erbij voor is voor de gezelligheid, maar dat het ook niet altijd er hoeft te zijn, dat was het eigenlijk al een tijdje niet meer. Het is gewoon roken. Ik moet roken. Als ik het niet heb, dan raak je, weet ik veel, slecht gehumeurd. En zoveel, waarvan ze op een gegeven moment zei, dit is niet meer, het heeft geen panache meer. Dit
Zij
is gewoon
je
iets
eigenlijk
naars.
Die spiegel voor.
Zij hield mij een enorme spiegel voor.
Ja.
En dat werkte echt supergoed.
Ja, wat keerde er in jou dan?
Nou, dus ik dacht dit eigenlijk in... Ik weet niet of het in één oogopslag was, maar wel vrij snel daarna dacht ik... Oh ja, dit is niet houdbaar. Dus dat betekent...
Want vond je tot dat moment wel nog steeds die stoere roker?
Ik weet niet of ik er zo bewust
over
bij...
identiteit?
Ja, dus het hoorde gewoon heel erg bij wie ik was. En ik zag mezelf niet zonder dat. En dat die uitspraak heeft... En ja, een andere kijk daarop gestart. Maar dus die conclusie van, oké, dit is onhoudbaar, dat kwam wel vrij snel. Ik denk dus dat ik ging stoppen was hetzelfde jaar. Of misschien wel binnen een half jaar. Dus dat ging eigenlijk wel heel snel. Als er een andere kijk op is, betekent het dus dat er eigenlijk maar één conclusie is, namelijk dat je er vanaf moet.
Toen was eigenlijk
zo voelde
het
dat.
Pad ingeslagen.
Yeah.
Point of no return.
Oh ja, no return. So they say.
Daar komen we zo op. Eerst even Claire, die hele identiteitsvorming. Dat is wel iets wat je bij veel rokers ziet, toch? Dat ze het zo eigen maken dat ja, ze zichzelf niet meer kunnen inbeelden zonder die sigaret.
Ja, ja zeker. En dat is ook, de identiteit speelt echt een rol bij het beginnen, bij het blijven roken en ook bij het stoppen. Dus wat jij aangaf van, op de middelbare school, ik wilde bij die brutale boefjes horen. Nou, dan wil je, zeg maar, wat je wil doen wat zij doen. Dus dan meet je jezelf die identiteit aan van, oké. Ik hoor bij die groep, daar hoort roken bij, dus ik ben dat nu ook.
Was je daar bewust van op die leeftijd, Joris? Dat zo werkte?
Ik weet het niet goed meer. Hm. Nee.
Dat zijn dus eigenlijk onderbewuste
processen. Dat had een hele erg aantrekkingskracht op mij. En dan wil je daarbij horen. Dus iets wat jou aanspreekt, daar wil je
Maar ik weet zeker dat het zo werkt ook bij mij.
Ja, met al het gedrag wat daar dan ook bij hoort. En dan op een gegeven moment zit roken daarbij. En daar voeg je dan steeds dingetjes aan toe. Dus... Ik ben iemand die van nieuwe dingen houdt, daar hoort roken bij. Ik ben een brutaal boefje, daar hoort dan roken bij. Ik ben een gezelligheidsroker, daar hoort dan roken bij. En zo maak je, zo verweef je dat roken dan tot je identiteit. En wat het dan zo moeilijk maakt om te stoppen, is om dat dan weer los te koppelen. Dus als je dan zegt, oké, ik ben een niet-roker of ik rook niet meer. Ja, hoor ik dan nog wel bij de mensen die nieuwe dingen proberen? Of hoor ik dan nog wel bij de gezellige mensen? Ben ik dan nog wel gezellig? Omdat je dat allemaal weer... los moet maken en er iets voor in de plaats moet doen. Van, ik ben dus een niet-roker en gezellig. Ik ben een niet-roker en iemand die nieuwe dingen probeert. En dat is vaak een proces wat best wel lang duurt. Omdat je er eigenlijk zo lang over hebt gedaan om al die dingen bij elkaar te koppelen. Om dat dan weer los te koppelen van je identiteit. En eigenlijk heeft het natuurlijk ook niks met elkaar te maken. Hè? Of je gezellig bent en of je rookt.
Je maakt het
niet.
Gewoon kloppend voor jezelf.
Dat weet je ergens ook wel. Maar ja, omdat je die koppelingen voor jezelf hebt gemaakt, is het... Is het lastig.
Maar hoe heb je dat aangepakt? Want er kwam dus die vriendin met die spiegel. En jij dacht,
ja, en ik dacht,
ik moet het veranderen.
Ja, ik moet hier iets aan doen. Hoe dan? ik heb een aantal vrienden die toen al regelmatig zeg maar stopten en dan begonnen.
Maak aanhalingstekens hier.
Ja, nou ja, ik bedoel, het is lang geleden, maar ja. Het zijn nog steeds goede vrienden. En die zitten nog steeds in diezelfde dynamiek. En ik vond het viel toen al wel op. Oh ja, je kunt best wel makkelijk een half jaar niet roken, maar je begint dan altijd weer. En dat heb ik altijd een beetje gek gevonden. In ieder geval dacht ik, dat wil ik niet. Dus als ik ga doen, dan moet ik het gewoon in één keer goed doen.
En hoe?
En dus toen heb ik eerst voorzichtig, zeg maar hardop gezegd, oké, dan ga ik binnenkort stoppen. En toen dacht ik,
klein voorbehoud binnenkort.
Nou ja, precies. Dus ik weet niet of ik meteen zo, oké, dan gaat het gebeuren. Maar uiteindelijk werd het, zeg maar, dat je na de zomer aankondigt dat je per 1 januari gaat stoppen. Dus dat is nu 9 jaar geleden.
Dus het is dan 1 januari, je wordt wakker en dan is het ineens klaar?
Nee, het ging zo dat ik op zondag nog moest werken. Bij mijn baantje toen de tijd. En dat was dan tot 10:00. En ik had nog een paar sigaretten. En toen dacht ik, dit is het moment dat ik dus nu gewoon zelf nu kan besluiten nu al te stoppen. Ik ga niet nu nog iets nieuws kopen, aangezien ik morgen ga stoppen. Zeg maar maandag 4 januari was dan dus het was de dag.
Ja.
Dus ik heb toen die 2 die ik nog had opgerookt en niet nieuw gehaald. En eigenlijk zonder iets te zeggen tegen mijn vriendin met wie ik samenwoonde op een kamer in een huis met nog meer mensen, tegen niemand iets gezegd. Maar het was natuurlijk duidelijk aangekondigd. En toen op maandagmiddag vroeg Arinde, vroeg mijn vrouw, ben je nou gestopt? En zei, ja, sinds gisteren. En dat voelde heel goed om dat te kunnen zeggen.
Dat voelde heel goed.
Omdat ik dus dat zelf dan al, dat ik niet ging wachten tot iemand me erop wees of me even aan die afspraak herinnerde.
Ja. Maar van zoveel sigaretten ineens naar niks. Wat doet dat met je?
Ja, nou, wat ik totaal niet verwacht had, namelijk dat ik ging rouwen. Althans, zo heb ik het achteraf. Was dat het? Ja, ik moest echt rouwen omdat die gewoonte er niet meer was. En een deel van mijzelf had ik afscheid van genomen. En ik was dus een aantal weken ook totaal lusteloos.
Dus maar was dat een fysieke reactie of was dat iets wat in je hoofd gebeurde?
Ik denk eerder, ik heb het als fysiek ervaren. Dus ik was niet blij, maar ook niet verdrietig. Was gewoon zo.
Maar dat zijn afkeekverschijnselen dan. Kijk ook even naar jou, Claire.
Nou, ik heb het als lusteloosheid ervaren. En mijn vriendin heeft ervaring met rouw. Die heeft op jonge leeftijd iemand verloren. En zij zei, dit is rouw. Dus zo heb ik het daarna gaan onthouden in ieder geval. Maar dat was echt een aantal weken.
Ja.
Dus ik ervoor niet geen euforie, nog niet. Maar dat kwam daarna.
Hoe lang bleef dat? Ja, ik wil zeggen,
drie weken of zo?
3 weken.
Zo herinner ik me dat.
Want wat veranderde er toen?
Nou, in ieder geval mijn dagelijkse ritme. Niet meer de hele tijd dingen bij je hebben. Niet meer naar buiten. Niet meer iets draaien of iets opsteken of met je aansteker spelen. Allemaal dingen die ik al jaren deed. Was echt interessant wel. Dat vond ik eigenlijk heel leuk. Toen het eenmaal de kogel door de kerk was. En het niet eng meer was of zo. Want het was al begonnen.
Mm-hmm.
Was dat eigenlijk heel, nou, dat vond ik heel leuk. Dat was een mooi proces. En wat enorm hielp was, was een app waarin stond hoeveel ik dan al niet gerookt had. En omdat ik stevige roker was, ging de teller echt lekker omhoog. Qua euro's en qua hoeveel sigaretten.
Want dat
niet
telt
gerookt.
Dan alle voordelen die je hebt
dus
bij
ik had een
stoppen,
appje
toch?
Die bijhield. Hoeveel heb je nou niet gerookt? Hoeveel euro's is dat?
Ja.
Ja, dat hielp enorm.
Maar daarmee verschoofde dus iets van dat rouwgevoel naar een soort
enorme blijdschap.
Ja.
Euforie is misschien iets te sterk, maar echt blijdschap en een nieuw, hoe moet je dat zeggen? Een nieuw iets om naar uit te kijken. Dus in plaats van dat je kijkt naar je pauzemomentje buiten staan, in de regen, in de wind, met je sigaret, ging er naar dus kijken, appje, wat kan ik daarmee, of weet ik veel. Nieuwe mogelijkheden.
Ja.
Ja, dat was echt een bevrijding.
Is dit een logisch proces? Of een proces wat je vaker op deze manier ziet, van rouw naar euforie?
Ja, zeker. Nou ja, kijk, als je echt heel erg leunt op die sigaret, en als een sigaret op 20 momenten of 30 momenten op de dag met jouw leven verweven is, en je hebt dat ineens niet meer, natuurlijk is dat, neem je daar afscheid van. En ook als het dus een onderdeel van je identiteit is geworden, ja, dan begrijp ik heel goed dat je daar
op een bepaalde manier afscheid van moet nemen.
Maar dat is een proces die iedereen door moet? Of zijn er ook mensen die meteen...
Ja, dat wisselt heel erg. De meeste mensen hebben wel een beetje last, zeg maar, van dat proces. Maar er zijn ook mensen die er helemaal geen last van hebben. Of maar heel kort. Ja, dat wisselt heel erg.
Ja. Nu klinkt dit, Sjors, als een grandioos succesverhaal.
Ja, maar... zo herinner ik me ook wel.
Ja. Maar, nu moet ik toch een kleine punt zetten. Ik heb begrepen dat je zo nu en dan toch weer rookt.
Ja, dat klopt. En ook dat is weer iets wat weer toeneemt.
Wat is er gebeurd? Laten we daar even beginnen.
Nou, ik ging trouwen in 2021. Ja. En mijn vrouw en ik hadden afgesproken hoe we die dag wilden ervaren.
Dat is de vrouw die je ook de spiegel voorzet, hè? Ja, nog dezelfde vriendin.
Ja. Ja.
En uitgerekend op die bruiloft?
Toen hadden we gezegd, nou, we willen dit niet en dat wel. En een beetje oppassen met drinken, dat je het gewoon fijn ervaart. En het menselijk brein, mijn brein althans, is dan zo dat je, als ik dit niet mag, dan mag ik misschien wel iets anders.
Mm-hmm.
En toen zeiden we triomfantelijk van, maar dan mogen we wel roken. Lekker bij de champagne.
Zij ook?
Dat zeiden we tegen elkaar. Ik weet niet meer wie het voorstelde. Ik herken mezelf daar wel in, maar zij had het ook kunnen zijn. Dus dan zeiden we, dat is leuk. Eerlijk gezegd, dus zo geschiedde. Dus toen ergens diep in de nacht kwamen er een paar sigaretjes bij. En dat was een heel leuk moment. Dat was echt een leuke herinnering ook. Voelden we ons even weer 22, zeg maar, toen we elkaar leren kennen. Dus dat was heel leuk. En daarna was het ook niet meteen terug. Maar er is wel iets weer open gegaan.
Dat luikje ging weer open.
Zeker. Dus heel langzaam. Eerst echt heel sporadisch.
Maar dan ben ik toch benieuwd. Want je hebt zo hard gewerkt om te stoppen. Er is één zo'n moment en dat is meteen de trigger om dan...
Ja, ik ben gewoon nog steeds een roker. Altijd.
Ja?
Nog, denk ik echt. Die overtuiging had ik al wel. Maar ik was iets van 7 jaar gestopt of zo zonder er nog enig verlangen naar te hebben. Ook dat identiteitsverhaal was helemaal op een positieve manier veranderd. Gewoon heel erg dat je samen... dat je niet naar buiten hoeft.
Maar wat maakt dan dat je dat moment na die bruiloft denkt... Ach, nu doe ik het nog een keertje.
Ja, dus eerst dat het er gewoon is. Niet dat ik het meteen ga kopen. Totaal niet. Dat is überhaupt nog niet het geval. Het gaat dus nu veel meer dat je ergens bent. En veel van mijn vrienden roken gewoon nog steeds. Roken gewoon inmiddels 20 jaar. Of langer. Of korter, maar gewoon nog steeds. Het is echt zoveel... In mijn omgeving in ieder geval, het is echt doodnormaal. Als je ergens op een verjaardag bent of een feest of noem het maar op. En er rookt niemand. Dat is echt een uitzondering. Voor mij in ieder geval.
Maar ben je er oké mee om nu af en toe te roken?
Ik was er wel oké mee, totdat het me opviel dat het gewoon toch weer toeneemt. Dat vond ik wel een rot gevoel.
Hier zit kleefhoeftig te knikken.
Ja. Dacht ik, verdomme man.
Ja.
Ik dus ook. Kan helemaal niet. Terwijl ik was zo ervan overtuigd dat het nu kon.
Ja. Maar dit kan niet, Claire, of wel?
Nou ja, het vervelende is je hebt zeg maar receptoren in je brein, nicotinereceptoren. En als je dan stopt met roken, dan gaan die een soort slapen. Maar ze gaan niet weg. Dus je bent over de ontwenningsverschijnselen heen. Ze gaan slapen en je hebt geen last meer. En dan, als je dan op een gegeven moment weer rookt, na een jaar of na 2 jaar, worden ze weer wakker. En daarom is het heel lastig om af en toe te roken. Omdat als die receptoren weer actief worden, dan gaan ze ook weer vragen om meer. En dan merk je dus dat af en toe roken is heel moeilijk vol te houden. Dus eerst is het alleen op feestjes. Daarna is het met feestjes en met vrienden. Dan is het op feestjes en met vrienden en op het terras. En zo merk je dat je steeds meer rookt. En dat wordt dus ook weer versterkt door dat verslavingsmechanisme wat weer aangezet wordt. Dus
het klinkt
heel
cru, nodig.
Maar mensen denken vaak van maar als ik nou eerst ga minderen, dan is het stoppen daarna makkelijker. Dat is dus niet zo.
Don't do it.
Ja, het is makkelijker om dus te stoppen. Het kost je minder moeite om te stoppen en gestopt te blijven dan om af en toe te roken.
Bovendien, volgens mij als je stopt en weer begint, of dus heel sporadisch rookt, dan versterk je ook het principe dat er uiteindelijk altijd weer een beloning, zeg maar, komt. Dus die vrienden die ik zie worstelen, ik denk niet dat die ooit... Ja, het gaat ze vast een keer lukken. Maar ze zijn zo vaak gestopt en weer begonnen. Dat je volgens mij jezelf eigenlijk helemaal niet ervan kunt overtuigen dat je nog een keer echt gaat stoppen.
Ja.
Omdat die verbinding die weet dat die binnenkort weer komt. Dat is zo sterk dat er ergens een keer weer een stem is van maar nu kan je gewoon weer. Oh, nu heb je het zo druk.
En hoe is dit bij jou?
Want je hebt het over je vrienden, maar ik ben natuurlijk benieuwd hoe...
Ja, dus, het mechanisme van stoppen en weer beginnen heb ik niet zo. Want ik ben al dus 9 jaar geleden gestopt. En dat was eigenlijk heel erg fijn. En nu
Ben je nu toch weer een beetje toegenomen?
Ja, dus
ik wou zeggen, ben je weer begonnen?
Wat zal het zijn? De laatste keer was een week geleden. En dan heb ik dus bewust van, oké, dit is de laatste keer. Want over 2 weken of over 1,5 week zit ik hier. En dan is het klaar. Maar daarvoor, ja, misschien om het weekend. Het is niet echt een ritme, maar wel een gewoonte. Dus dat is nu weer klaar. Ja. Stomme grook. Dat is wel onzin.
Ja, dit wordt nu de punt?
Dit is het punt. Ja, nee, het punt is vorig weekend gezet.
Deze podcast is de punt.
En met dit in gedachten. En nu is het weer klaar.
Wat vind je het meest afschuwelijke aan dit hele gedrag?
Dat als je sporadisch rookt, het echt zo smerig eigenlijk is om weer te roken. Het wordt pas lekker als je weer vastgaat, als je weer een beetje in het ritme zit. Zeg maar, als je dit na een tijd niet gerookt hebt en je moet een sigaret roken ook onder dwang, dat is gewoon is geen pretje.
En dat is dan...
En dat aan mezelf toegeven vond ik ook heel moeilijk. Ik denk, oh jezus, het is echt zo smerig.
Neem je jezelf dat kwalijk?
Ik weet niet of het kwalijk... Nee, niet, want het is heel, er is een hele goed ontwikkelde, vergoelijkende stem die alle voor alles verzint om het, weet je wel, het juiste sausje te geven waarom het dan wel mag.
In je hoofd bedoel je?
Ja, dus ik zit mezelf niet te verwijten. Je zit het eerder goed te praten. Dat denk ik.
Ja.
En, maar dit voelt, nu voelt het wel als een bevrijding. En het wordt wel nog vast nog wel moeilijk. Want ook met het stoppen, dus toen, was het eerste jaar wel moeilijk. De eerste weken waren een bevrijding en dan daarna komt er gewoonte.
Komt het harde werken.
Ja, ja. Dus het is niet, ik ben ook nog wel een paar keer voor de bijl gegaan. Maar maar niet weer begonnen.
Claire, als je dit hoort, wat zou jouw belangrijkste advies zijn?
Ja, kijk, die af en toe momentjes, die zijn eigenlijk moeilijker. Omdat je die minder vaak oefent. Dus als je altijd na het eten rookt en je stopt daarmee, dan kan je heel vaak oefenen met niet roken na het eten. Terwijl feestjes heb je niet elke dag. Dus daar, zeg maar, het niet roken op dat soort momenten, daar oefen je veel minder vaak mee. Dus ik denk dat het echt goed is om je ook... om ook een plan te maken voor, ja, niet alleen maar bij de koffie of na het eten of als ik op de bus sta te wachten, momenten die je heel vaak oefent. Maar ook, ja, als ik dan een feestje heb of als ik dan met die vrienden ben, om daar ook een plan voor te maken. Wat ga ik dan doen in plaats van roken? Zodat je iets beter voorbereid, iets beter beslagen ten ijs komt en dat je niet zo overvallen wordt door het moment. Ja.
Mag ik mijn plan met je delen?
Ja, heel graag.
Dus ik weet niet of mensen zich beseffen, of nou, laat ik het bij mezelf houden. Roken kost zoveel ruimte in je hoofd, althans in mijn hoofd. En ik ben dus ook daar gevoelig voor, althans dat heb ik ontwikkeld. Dus ik ben er veel mee bezig, het wordt steeds meer als ik rook. Dus het neemt steeds meer ruimte in. Maar ik ben ervan overtuigd dat het net zo werkt bij anderen. Wel eens misschien iets minder de een na de ander. Maar dat je er gewoon mee bezig bent. En als je dus een gelegenheidsroker bent, is het eigenlijk alleen nog maar rottiger. Want dan kom je ergens, je hebt het zelf niet bij je. Je moet eerst nog weer een drempel over, maar uiteindelijk ga je toch voor de bijl. Een enkele keer misschien niet. En dan ben je er de hele tijd mee bezig. Of je bent aan het kijken of iemand wat heeft of zo. Zo gaat het toch. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd hoe andere mensen dit ervaren. Maar ik weet zeker dat het hierop lijkt.
Maar
in ieder geval wil ik
zeggen... maar je hebt een plan.
Het plan is dus daarvan verlost zijn. Dat als je ergens
niet
bent...
Niet meer naar die gelegenheden.
Dat je gewoon helemaal daar niet meer over na hoeft te denken. Dit is gewoon... Het is gewoon,
maar hoe wil je dit, wacht even, hoe wil je dit plan gaan bewerkstelligen?
Nou, dus door mezelf nu hier heel erg van bewust te maken, de afgelopen tijd heb ik dit gedaan, geprobeerd bewust tegen mezelf te zeggen, straks als je weer gestopt bent, hoef je hier dus helemaal niet meer over na te denken. Mag je gewoon lekker allemaal loslaten. Je hoeft het niet bij je te hebben, je hoeft niet te kijken naar mensen die naar buiten gaan.
Nee, maar nu staan wij eventjes samen op het terras en ik zeg, wil je sigaret?
En dan zeg ik nee. En dat is wel een uitdaging. Maar dat is niet.
Want
maar het
die factoren
van,
die blijven.
Dus dat blijft, ja.
Ja.
Dat is zeker waar. Maar ik merk wel dat in mijn omgeving zijn mensen echt wel heel erg. Zijn wel streng voor elkaar. Van, ja, weet je zeker dat je een sigaret wil? Want ik weet wel dat jij hier al lang mee worstelt.
Ja.
Dat valt me wel op. Dus vrienden, in mijn omgeving checken mensen elkaar wel.
Ja. En dat is ook duidelijk waar je behoefte aan hebt.
En
als ik
zeker
het
weten, want dat heeft mij de vorige keer ook geholpen.
Ja.
Dus mensen mogen mij niet een sigaret geven.
Nee, dus al je vrienden die dit horen, die zijn weer extra gewaarschuwd.
Ja, maar ik denk echt dat het terugwinnen van je mentale ruimte, dat is dat is voor mij in ieder geval een van de belangrijkste redenen waarom ik er weer vanaf wil.
Ja.
Het is gewoon een bevrijding.
De stoplijn.
Ja.
Daar is hij weer.
Met stoplijn.
Hi, met Hugo. Een vriend van mij die rookt en ik wil hem graag helpen met stoppen. Hoe kan ik hem het beste ondersteunen?
Ja, nou wat goed dat je hem wil helpen. Steun van vrienden helpt altijd heel goed bij het stoppen. Hetgene wat je kan doen is hem in ieder geval niks aanbieden. En je kan hem helpen door hem te vragen wat zijn motivatie bijvoorbeeld is. En dat je hem daar op moeilijke momenten aan helpt herinneren.
Oké. Okay. En zijn er ook tips die je kan geven als hij het moeilijk heeft bijvoorbeeld?
Ja, dat hij jou kan bellen. Want jij sleept hem er doorheen, toch?
Ja, dat hoop ik. Een hele verantwoordelijkheid. Maar dank je wel.
Ja, heel graag gedaan. Heel veel succes. Ook voor je vriend.
Dank je wel. Ik zal het doorgeven. Dag.
Dag.
Ja, goed om even te zeggen. Die stoplijn is ook een echte lijn, hè, die je kunt bellen.
Ja, de stoplijn is een echte lijn die je kan bellen. Is gratis, kan ook anoniem. Je kan ook met ons chatten tussen 9 en 5 op werkdagen. Je kan ons echt voor alles bellen. Dus als je tips wil, maar ook als je het even moeilijk hebt en je wil even een steuntje in de rug op een moeilijk moment, dan staan de medewerkers voor je klaar.
Die steuntjes in de rug zijn volgens mij ook zo belangrijk. Ik denk het echt onderschatten hoe moeilijk het zou zijn als je het helemaal alleen zou moeten doen.
Ja?
En iedereen je ondertussen wel zou blijven aanbieden of zo. Zeg maar alsof dat niet zou bestaan, dat je eigenlijk gestopt bent.
Ja.
Dat je,
dus die support van je omgeving
ja,
is essentieel.
Ja, dat het verschillend per persoon maar gewoon heel moeilijk is om de hele tijd bij je eigen ding te blijven. Dus iedere nee vieren van elkaar of van iemand waarvan je weet, oh ja, die is net weer daarin gestapt.
Ja, dat blijkt wel
weer dat je het even moeilijk vindt en je zegt nee, fuck yeah, lekker bezig. Zeg maar, dat helpt enorm. En ik kan me voorstellen dat lang niet iedereen daar, zeg maar, om durf te vragen.
Nee,
dat
precies,
zou ik in ieder geval niet durven.
Dat hulpvragen is ook wel een terugkerend aspect. En dat is ook met zo'n stoplijn bellen. Daarvoor moet je soms wel een drempel over.
Ja. En dus het hielp voor mij ook. Dus die nee vieren voor vrienden. Maar toen ik destijds stopte ook een beetje een nieuw bondje sluiten met de mensen die binnen zitten. En weet je wel.
Dit is ook cool.
Ja, nou ja, maar, ja. Ja, of dat dan. Maar gewoon in ieder geval zeggen van, wat een sukkels daarbuiten. Gewoon iets, weet je. Het mag wel iets gevatter van mij. Maar snap je wat ik bedoel?
Ja,
dat heb ik met Arinde, met mijn vrouw dus veel gedaan. Dat je gewoon grapjes gaat maken en eigenlijk een nieuw verbond sluit.
Een soort nieuw verhaal voor jezelf ervan
voilà.
Maken.
Ja. Dus ik denk dat heel belangrijk is. En door gewoon klein en grappig te beginnen, dat je jezelf daar enorm mee kunt helpen.
Ja. Hey, en die stoplijnen, zou jij een vraag hebben?
Ja.
Denkt, na al die jaren, dit weet ik eigenlijk nog helemaal niet.
Nou, dus ik vind wat er altijd op al die pakketten staat.
Ja.
Zoveel.
Hele vieze foto's.
70 stoffen, precies, geamputeerde benen. Het wordt gewoon allemaal een beetje ruis. Net als bewegende reclamebeelden op het metrostation. Gewoon zo van, dat is er. En je kijkt er helemaal niet meer naar. Terwijl je het de hele tijd in je hand hebt. In het geval van pak je sigaretten dan. En dus ik dacht bij mezelf, wat zit er eigenlijk allemaal in? 70 stoffen waar je dood aan gaat. Maar ik heb eigenlijk geen flauw idee. En ik hou me er vakkundig, zeg maar, Oost-Indisch blind voor.
Ja, nou klaar.
Nou, die
70, ja, dat is dat je dat weet. Ja, er zitten 70 kankerverwekkende stoffen in. Dus dat is al een hele lijst met stoffen waarvan we weten dat ze dus kankerverwekkend zijn. Maar er worden ook nog eens 600 dingen aan toegevoegd aan tabak. Die er allemaal voor moeten zorgen dat jij zo snel mogelijk verslaafd raakt. Dus
kun je een voorbeeld
noemen? Zoete stofjes.
Oh ja?
Ja, die de smaak minder bitter maken. Maar ook stofjes waardoor je dieper kan inhaleren. En als je heel veel dieper kan inhaleren, komt het eerder in je bloed, eerder bij je hersenen, eerder verslaafd. En dat is allemaal heel. Ja, dat is allemaal geen ongelukje. Dat is allemaal natuurlijk heel bewust toegevoegd. Om vooral jongeren zo snel mogelijk verslaafd te krijgen.
Evil.
Ik zie echt een verslagen gezicht hier naast me.
Ja, er zit echt een hele, hele grote industrie achter die heel veel geld verdient aan. Aan deze nicotineverslaving. Ja.
Wat denk jij, George, als je dit hoort?
Ik word echt woest van.
Ja?
Ja, ik heb er gewoon heel lang niet beseft. Ik heb daar nooit bij stilgestaan. En inmiddels doe ik dit al wel. Maar het is ook een tijd niet zo aan de orde mee geweest. Omdat ik dus niet meer rookte. En nu ben ik er weer ingelopen. En het was heus ook wel even leuk. En nu is het weer een worsteling. Maar als ik dit dan hoor, denk ik, oh ja. Of ja, wat denk ik eigenlijk? Ik word er gewoon heel erg boos van.
Ja.
Het is gewoon absurd. Ze mogen nu geen reclame meer maken, maar het is nog steeds 25% van de mensen van de bevolking rookt nog steeds. Of 22.
Ja, en ze mogen geen reclame meer maken, maar ze houden zich natuurlijk niet altijd aan die regels. Dus dat hebben ze, ja, dat reclameverbod hebben ze al een paar keer omzeild. Ja.
Dat is echt zo lijp.
Maar Sjors, jij zet hier opnieuw een punt. Hoe ga je dit nu fixen?
Ja, ik probeer het eigenlijk een beetje te vieren. Dus niet te veel als iets zwaars zien en gewoon als een zo'n soort sluipgewoonte en verslaving. Laten we eerlijk zijn, verslaving die ik in me meedraag.
Ja.
Die vraagt soort van een duidelijke daad of een grens eigenlijk.
Ja.
En het gewoon een beetje zo laten. Dan gebeurt er niks. Nee. Niet van niet bij mij.
Dus dit is een lijn,
dus die,
een viering,
dus
moet
een duidelijke,
een nieuw verhaal.
En dan kan ik dat gaan vieren. Dus dat, ik vertel aan mensen dat ik hier naartoe ga. Maar probeer er een beetje wat van te maken.
Ja.
Voor mezelf. En ik weet hoe fijn het is om hier verlost van te zijn. Dus dat zie ik voor me.
Nou, dan kan ik eigenlijk niet anders afsluiten dan met gefeliciteerd.
Ja.
Precies. Dankjewel.
Dankjewel voor je verhaal, Sjors. Wil je nu nog meer tips? Dan zijn er plekken waar je naartoe kunt gaan, toch?
Zeker. www.ikstopnu.nl kan je natuurlijk heel veel vinden over roken, stoppen met roken. Ook als je nog twijfelt of niet weet hoe je het aan moet pakken, vind je daar heel veel informatie. En we hebben natuurlijk de gratis stoplijn die je kan bellen.
We hebben hem gehoord.
Ja.
Nou, dit was hem. Bedankt voor het luisteren naar Ik Stop Nu, de podcast voor iedereen die klaar is met roken en vapen. Vergeet je niet te abonneren op deze serie in je favoriete podcast-app. En volg Ik Stop Nu op Instagram en TikTok voor nog meer tips, nog meer feiten en extra motivatie.
Rock on.